Goedenavond, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat u hier in de kerk of thuis via de computer bij de dienst aanwezig bent. Vanavond gaat in deze dienst dominee Visser uit Wezep voor. De voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 133, vers 1. Hij ziet goed hoe lieflijk is het dat zonen. En vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. De kerkraad wenst u en jou thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen uit Weerklank, gezang 441, de verzen 1, 2 en 4. Weerklank 441, 1, 2 en 4. bloembelijdenis van ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we Psalm 110, de versen 1 en 2. Psalm 110, vers 1 en 2, na de belijdenis van ons geloof. En ieder van u spreekt in zijn of haar hart met mij al deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we bidden om de verlichting met de Heilige Geest in het openen van de schriften. Heere God, almachtige schepper van hemel en aarde, u aanbidden wij, u maken wij groot. U bent het die alle macht hebt in hemel en op aarde. U bent het die deze wereld geschapen hebt door het woord van uw kracht. Die alles tevoorschijn geroepen hebt door uw woord. U bent het die deze wereld verzonnen heeft. U bent het die deze wereld geschapen hebt. En u bent het die deze wereld niet vergeet, ook niet als wij u vergeten. Ook niet als wij weglopen bij u. En heren, dat we weten het. Dat is de geschiedenis van deze wereld, dat mensen zich afkeren van u. En daarom aanbidden wij u en maken wij u groot, omdat we weten dat u deze wereld toch niet aan haar lot hebt overgelaten. Maar dat u elke keer opnieuw kwam met woorden, gesproken door uw profeten, om mensen te roepen tot uzelf. Dat u sprak tot Israël, maar dat u in deze laatste dagen tot ons gesproken hebt door uw Zoon. En Heere, wij loven en wij aanbidden u, omdat wij samen mogen komen als christelijke gemeente, als gemeente genoemd naar de naam van Jezus Christus. Omdat wij weten dat in hem u uw uiteindelijke woord tot deze wereld gesproken hebt. En dat het een woord is van liefde en van vergeving. Voor ieder die dat wil aannemen. En Heer, we prijzen uw naam dat dat mag klinken. Ook vanavond weer in ons midden. En wij bidden u, wilt u onze harten ervoor toebereiden. Dat dat zaad van uw woord in die akker van ons hart valt. En dat het ontkiemt, dat het gaat groeien, dat het vrucht gaat dragen. Heer, wij bidden u dat voor ons als we hier zijn. De mensen die misschien op afstand meeleven. We bidden u dat voor ons hele land, Heere God, dat het zo nodig heeft om terug te keren tot u, om te zien dat alleen u hoop geeft, zekerheid op eeuwig leven. We bidden u dat voor deze wereld, die nog steeds zo in zonde ten onder gaat. En Heere God, als we naar ons eigen leven kijken, dan zien we ook in ons eigen hart zoveel zwartheid en zoveel wat niet is naar uw wil. En Heere, we zien ook hoe deze wereld er door wordt aangetast. Aan de ene kant ook dat het ligt in de greep van Satan en dat er zoveel dingen zijn, ook in de natuur en ziektes die rond waren, die niet naar uw uiteindelijke plan voor deze wereld zijn. Die niet het laatste is wat we mogen verwachten, omdat u een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd hebt, waarin dat allemaal voorbij zal zijn. Daarom weten we, Heere God, dat de kracht van het kwade zo groot is. Maar het is ook zo groot in ons eigen leven en in deze wereld, Heere God, als we zien wat er gebeurd is, ook in Afghanistan weer de afgelopen weken en hoe een land opnieuw in het verderf gestort wordt en er geen uitkomst lijkt te zijn, Heere, dan roepen wij het uit tot u, voor onszelf en voor deze wereld en ook in het bijzonder voor mensen die in zoveel slechtere omstandigheden zijn dan wij en ook voor mensen die helemaal niet de gelegenheid hebben om het evangelie te horen. We bidden u, Heere, wilt u zich toch ontfermen? Wilt u geven dat uw woord zijn kracht doet in het leven van mensen? Heer, we bidden u dat voor onszelf deze avond. Dat u met uw Heilige Geest in ons midden wilt werken. Dat u ons allemaal wilt veranderen. En de verandering die wij nodig hebben. Heer, u kent ons. U kent ons beter dan onszelf kennen. Wilt u dat zelf in ons werken? En wij bidden u voor een verandering in deze wereld. Dat nog heel veel mensen, Heer Jezus, gaan liefhebben voor die dag komt. Die dag van de voleinding, die dag waar we naar uit mogen zien als uw kinderen zijn, maar ook die dag die een oordeel zal zijn over alles en iedereen dat zich tegen u verzet. Heren, we prijzen uw naam dat tot die dag het evangelie door mag gaan. We prijzen uw naam dat we dat ook hier in het dorp gezien hebben en dat er in een vakantiebijbelclub zoveel kinderen kwamen. Ook in deze tijd. En we bidden u dat de dingen die zij gehoord hebben. En ook de jongeren die op het gala geweest zijn. Wat zij meegekregen hebben. Dat het in hun hart mag landen. Dat het misschien als een weerhaakje ergens blijft zitten. En dat u erop terug wilt komen, Heere God. En dat u hen wilt trekken tot uzelf. Dat ze tot volkomen overgave aan u komen in hun leven. Of ze nou uit christelijke gezinnen komen. Of gezinnen die veel verder afstaan van de kerk. Maar Heere God, bij u is iedereen welkom. Daar danken wij u voor. We danken u dat we daarom het woord onbekommerd uit mogen zaaien. In het vertrouwen dat u ermee zult doen wat u behaagt. Maar we bidden dat het u zal behagen ook vanavond, Heere God. Om het woord te laten klinken en ons te zegenen. En Heere, wij bidden u dat ook in het midden van een wereld waar zoveel aan de hand is. En ook in het midden van onze persoonlijke levens, Heere God, soms weten we het van elkaar wat er speelt en soms weten we het ook helemaal niet. We kunnen het zo moeilijk hebben. Wij bidden u om uw aanwezigheid, om uw helende aanwezigheid in ons leven, Heere God. U kunt geven wat geen mens kan geven. Wij bidden u om uw vrede. Wij bidden u om uitzicht op uzelf. Wij bidden u om goede relaties. Wij bidden u om gezondheid voor onszelf, voor familieleden, kinderen, anderen die dat zo hard nodig hebben. Heere, ontfermt u zich. En ja, wilt u ook deze avond uit dit gebouw de boze weren en alles wat zich tegen u verzet, geef dat we tijd met u mogen doorbrengen. Als uw woord openen, Heer, geef dat we het mogen ontvangen als woorden van u. En ja, wilt u daar doorheen maar werken. Dat bidden wij u in de hoge en heerlijke naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Eerste schriftlezing vanavond is uit Psalm 69, de verzen 1 tot en met 10. Een psalm van David voor de koorleider op de lelies. Verlos mij, o God, want het water is tot aan de ziel gekomen. Ik ben gezonken in bodemloze modder waarin men niet kan staan. Ik ben gekomen in de waterdiepte en de vloed overspoelt mij. Ik ben moe van mijn roepen. Mijn keel is ontstoken, mijn ogen zijn bezweken, omdat ik steeds hoop op mijn God. Wie mij zonder reden haten, zijn talrijker dan de haren van mijn hoofd. Wie me willen ombrengen en om valse redenen mijn vijand zijn, zijn machtig geworden. Wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. O God, u weet van mijn dwaasheid. Mijn schulden zijn voor u niet verborgen. Laat door mij niet beschaamd worden wie u verwacht, heren, heren van de legermachten. Laat door mij niet te schande worden wie u zoeken, o God van Israël. Want ter wille van u draag ik smaad, schande heeft mijn gezicht bedekt. Een vreemde ben ik geworden voor mijn broeders. Een onbekende voor de kinderen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. Al de smaad van wie u smaadde is op mij gevallen. De tweede schriftlezing is Psalm 133. Psalm 133, en daar zal ook de preek over gaan. Een pelgrimslied van David. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. Het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Als voorbereiding op de preek gaan we zingen Psalm 122, de versen 1 en 3. Psalm 122, vers 1 en vers 3. Zijn er mensen met wie u niet wil praten? Mensen die u zoveel pijn gedaan hebben dat je ze liever niet meer tegenkomt? Mensen die je misschien zwart gemaakt hebben ten opzichte van anderen? Mensen die je zo onrechtvaardig behandeld hebben dat je nog boos wordt als je eraan denkt? Misschien is het nog maar net geleden. Misschien is het al een hele poos geleden, maar je herinnert het je nog zo. En dat gevoel, dat komt zo weer bij je boven. En als je eraan denkt, dan wordt je gezicht hard, zoals een stuk je van je hart er hard door geworden is. Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Maar het lukt u misschien wel niet. Misschien probeert u het wel niet eens meer. En juist waar het gaat om echte broers en zussen, kan dat heel, heel pijnlijk zijn. Of nog moeilijker als het gaat tussen ouders en kinderen. Want als je iemand zo een keer tegenkomt, dan is het helemaal niet zo moeilijk om eensgezind uit elkaar te gaan. Maar als je altijd samen bent, elkaar van haver tot gort kent, dat je niet meer altijd meer je beste beentje voor kunt zetten voor de ander. Dat je precies weet, die nare karaktertrekjes die de rest van de wereld zich niet realiseert over hem of haar. En dat hij precies weet, die plek waar hij altijd kan pakken. Dat maakt het vaak zo moeilijk, juist in gezinnen tussen broers en zussen waar dat fout kan gaan. En als er, zeker als er jongeren zijn, kinderen in de kerk met broers en zussen, realiseer je hoe kostbaar die relatie is. Normaal gesproken is dat de relatie die je leven lang, het langst duurt van je hele leven. De relatie met je broers en je zussen. Dus koester dat. En streef ernaar, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broers en zussen ook eensgezind samenwonen. Er zijn ook andere plekken waar dat fout kan gaan. De volgende plek waar we natuurlijk aan denken is de kerk. Want ook daar praten we over elkaar als broeders en zusters. En ook daar kan er zomaar spanning zijn. Dat mensen elkaar niet aan willen kijken. Of dat ze maar aan één kant van de kerk gaan zitten, zodat je niet te veel in de buurt van die daar. Of zelfs dat het voorkomt dat mensen helemaal niet meer naar de kerk gaan, omdat hij er ook is. En er zijn natuurlijk ook andere plekken. Dat kan kunnen ruzies ontstaan in vriendengroepen. Of dat je op je werk niet meer door één deur kan met iemand anders. Ook vervelend. Iets minder, want nieuwe vrienden kun je altijd maken en nieuwe broers en zussen niet. En je kunt altijd solliciteren naar een nieuwe baan. Het is natuurlijk niet de bedoeling van de Heere God dat je wegloopt uit je kerk omdat je het met iemand niet kunt vinden. En met dat ik het daarover heb, denk ik dat we allemaal waarschijnlijk wel wat voorbeelden hebben waar het moeilijk ging of gaat. Maar ook dat we allemaal dat verlangen in ons hart hebben. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Dat willen we. Daar verlangen we naar. En wat zijn we er slecht in? Dat is misschien te sterk uitgedrukt. Waarschijnlijk is er voor u allemaal zijn er ook van die relaties waar dat wel goed gaat. En waar je van kunt genieten en waar je dat kunt beamen. Ja, inderdaad, dat is het goed en lieflijk. Als broeders eensgezind samenwonen. Maar juist die relaties waar dat fout gaat, die kunnen zo'n pijn doen. Nou, Psalm 133, dat is een hele korte, een hele eenvoudige psalm hierover. En voor ik daar wat dieper induik, laat ik even een paar van de woorden in die korte psalm langslopen. Om er om ons even wat meer begrippen van die psalm te geven. Er staat eerst dat het een pelgrimslied is. En dat betekent dat het een psalm is die gezongen werd door de pelgrims op weg naar Jeruzalem. Voor de feesten, de grote feesten, als Israëlieten opgeroepen werden om samen te komen in Jeruzalem. En misschien heeft David dat geschreven kort nadat hij koning werd van heel Israël, alle stammen hem aanvaarden als koning, of kort nadat hij Jeruzalem innam, of nadat hij de ark naar Jeruzalem bracht. Dat waren drie gebeurtenissen die elkaar heel snel opvolgden. En als je dat beeld voor je hebt, dan krijg je ook een beeld meteen bij, wat is dat, die broeders die eensgezind samenwonen? Want David had het meegemaakt, dat er een burgeroorlog was. Hij werd vervolgd, eerst door Saul en vervolgens toen Saul omgekomen was, nog 7 jaar een burgeroorlog met stammen die Sauls zoon Isbozet erkende als koning. Maar nu is het allemaal goed en David is daar in Jeruzalem en het volk dat komt naar Jeruzalem. En David die zingt daarover, wat is dat goed als broeders eensgezind samen te wonen. Dus daar zit dan meteen dat dubbele in, hè, van de echte natuurlijke familie van het volk, maar ook de geestelijke familie die samenkomt om in Jeruzalem God te loven. Dat is als de kostelijke olie op het hoofd van Aaron. Olie waarmee Aaron gezalfd werd tot hoge priester. Dat staat uitgebreid beschreven in Exodus, hoe die olie gemaakt moest worden en hoe dat over hem heen gegoten werd. En dan staat er, dat druipt dan neer op zijn baard en op zijn kleren. De zoom van zijn priesterkleed is niet helemaal duidelijk of dat nou het boordje is bovenaan of de zoom onderaan. In ieder geval, het is een beeld van overvloed. Van overvloedig geestelijke zegen waarmee Aaron in dienst van de Heere God gesteld wordt. En vervolgens wordt er gesproken over de dauw van de Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Nou, dat is een wat vreemder beeld, want de Hermon, dat is een berg helemaal in het noorden van Israël. Tegenwoordig is dat ongeveer het drielandenpunt tussen Syrië, Libanon en Israël. Een berg van, het is het 2800 meter hoog. Groene berg, vol met dauw. Maar Jeruzalem, dat ligt wel, 250 kilometer of zo naar het zuiden daarvan. Dus het is onmogelijk dat die dauw van de Hermon naar die bergen van Sion van Jeruzalem zo naar beneden druipt. Dus wat waarschijnlijk bedoeld wordt is, wat stel je nou voor, zo'n Hermonsdauw die berg vruchtbaar maakt, dat je dat hebt op de bergen van Sion, die rotsachtige, onvruchtbare bergen. Wat een zegen is dat. Dus dan heb je het over een fysieke zegen, een geestelijke zegen. En een fysieke zegen wordt hier aangehaald om te spreken over hoe goed het is als broeders eensgezind te samenwonen. Daar gebiedt de Heere de zegen, staat er dan. Daar, nou wat, waar is daar? Dat kun je op twee manieren lezen. Daar, dat is overal waar broeders ook eensgezind samenwonen. Daar gebiedt de Heere de zegen. Je kunt het ook lezen als die bergen van Sion. Daar gebiedt de Heere de zegen. In Jeruzalem. En ik denk dat David zich er niet zo druk om maakt om dat heel precies neer te zetten, omdat dat voor hem samenvloeit. Want hij ziet dat, ja, nu is daar die eensgezindheid van die broeders die samenkomen in Jeruzalem. En daar geeft de Heere God zijn zegen. En zo mogen we dat ook vandaag nog lezen. Dat, overal waar mensen als broeders en zusters eensgezind samenwonen, daar geeft de Heere God zijn zegen. Daar is hij blij mee, dat zegent hij. Maar ook in het bijzonder. Jeruzalem, ik denk ook dat er een belofte is. We hebben ook een psalm over Jeruzalem gezongen. belofte van God voor Israël, maar ook een belofte voor zijn volk, voor iedereen die samenkomt in zijn naam. Als broeders en zusters, dat de Heere God daar zijn zegen wil gebieden. En dan het laatste woordje waar ik nog even iets over wil zeggen hier is het woord en. Want daar gebiedt de Heere de zegen en het leven tot in eeuwigheid. Nou, als u hebt meegelezen in uw Bijbeltje, dan ziet u dat dat woordje en schuin gedrukt staat in de Herziene Statenvertaling. En dat betekent dat het er eigenlijk niet staat. Dus je zou het preciezer kunnen vertalen door er gewoon een dubbele punt neer te zetten. Daar gebiedt de Heere de zegen, dubbele punt. Namelijk het leven tot in eeuwigheid. Het gaat hier niet om twee dingen, niet om God zegent en God geeft leven tot in eeuwigheid. Nee, die zegen bestaat uit leven tot in eeuwigheid. En als we dat hier lezen, dan denk ik niet meteen dat David in gedachten heeft gehad eeuwig leven, zoals wij daar nu aan denken. Het is waarschijnlijker dat het hier gaat over van God zal voor altijd leven, overvloed, voorspoed geven in Jeruzalem. Maar wij mogen dat vanuit wat we in de rest van de Bijbel lezen over het eeuwig leven natuurlijk wel breder invullen. Dat het hier gaat om het eeuwige leven dat de Heere God belooft aan ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus. Aan ieder die tot God de toevlucht neemt, die niet voor eigen rekening wil leven, maar zegt: Heere God, ik ben van u, ik leef voor u. En omdat de Heer Jezus zichzelf voor mij heeft gegeven aan het kruis, mag ik weten dat ik bij u hoor. Daardoor mogen we weten dat er leven is tot in eeuwigheid, ook voor ons. David die zingt die psalm en je ziet het zo voor ogen hoe blij die is. Hoe blij die is na al die jaren van vervolging door Saul, na al die jaren van burgeroorlog, na al die jaren dat hij op de vlucht is geweest. Hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen. Ja, ik begon de preek wel heel eigenlijk somber. Maar het bestaat echt dat eensgezind samenwonen. En ik hoop dat u dat mag beamen en dat u dat kent. Ja, inderdaad. En in mijn gezin bestaat. En in mijn vriendenkring. Ja, we mogen eensgezind als broeders samenwonen. En in de kerk doen we dat ook. Het bestaat echt. Dat is wat David hier zegt. Tegelijkertijd denk ik toch ook dat er ook bij David, naast die blijdschap, dat hij, of misschien wel juist, juist omdat hij die pijn heeft, van dat hij het tegenovergestelde ook zo goed kent, dat hij daarom zo blij is. Want als je terugdenkt aan het leven van David, hoe die als tiener een beer versloeg en een leeuw versloeg om zijn schapen te redden. Wat is dat geweldig. En tegelijkertijd komt dan de gedachte bij mij boven van, ja oké, maar hij had 7 oudere broers en een vader en lieten die hem dat alleen opknappen. Waarom dan? En toen Samuel tegen Isaï zei van, laat je zonen komen. Mocht David er niet bij zijn? Waarom eigenlijk niet? Ook in de Joodse traditie is daarover over nagedacht. En in de Joodse traditie wordt gezegd dat David een beetje verschoppeling was, omdat Isaï zijn vrouw ervan verdacht dat David niet van hem was. Nou, zo staat het niet in de Bijbel, dus we weten dat niet. Maar er komt wel iets op uit die sfeer van die verhalen van, wat is daar aan de hand? Ook als David naar het leger gaat, als Goliath daar Israël uitdaagt, dan is zijn oudste broer Eliab er als de kippen bij om hem op zijn nummer te zetten. En onze eerste schriftlezing was uit Psalm 69. En wat zegt David daar? Ik ben een vreemdeling geworden voor de kinderen van mijn moeder. Hoe het precies zit, er zit ook een andere kant aan. In 1 Samuel 22 lezen we bijvoorbeeld dat als David op de vlucht is, dat zijn vader en zijn broers zich bij hem voegen in de grot van Adullam. Dus hoe het precies zit, ik weet niet. Maar waarschijnlijk zit er toch ook in die familiesituatie van David een heel stuk pijn voor hem. Hij kent het tekort en hij kent de vervulling, waardoor hij het helemaal voluit kan zingen. Hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook eensgezind samenwonen. Goed en lieflijk. Dat is een mooie combinatie. Want niet alles wat goed is, is lieflijk. In Psalm 119 zegt David van: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Dat is goed. Daardoor ben ik gegroeid in mijn geloof en mijn vertrouwen op de Heere God. Ik had dat nodig. Maar verdrukt worden is niet lieflijk. Paulus zegt ergens: het is goed om geen vlees te eten. Behalve veganisten vinden de meeste mensen dat niet lieflijk. Of het is... Hij zegt ook dat het goed is om niet te trouwen. En de meeste mensen die niet getrouwd zijn, vinden dat niet lieflijk. Dus er zijn veel dingen die zijn goed, maar niet lieflijk. Het is goed om het kruis van Christus, het kruis op te nemen, Christus achterna te gaan. Dat is niet lieflijk. Maar er zijn ook dingen die goed en lieflijk zijn. En daar zegt David hier: als je nou als broeders eensgezind samenwoont, dat is goed en lieflijk. Dat is naar de bedoeling van de Heere God. Dat is naar de wil van de Heere God. Daar word je leven, licht en blij van. Nou, op Psalm 133 staan een aantal lessen om ons daarbij te helpen. En voor ik daar nog op inga, wil ik wel zeggen van dat het soms echt ook helemaal fout kan gaan in relaties. Tussen broeders en zusters in allerlei relaties. En dat het ook fout kan gaan omdat iemand psychisch zo beschadigd is of zo in de knoop zit, dat je er gewoon niet uit kunt komen. Of dat iemand heel bewust zulke verkeerde keuzes maakt in het leven, dat het onmogelijk wordt om eensgezind samen te wonen. Dat is mogelijk. Dus zie het niet meteen als veroordeling als het niet lukt om eensgezind samen te wonen. Maar concludeer het ook niet te makkelijk. Van nee, dat kan niet. Goed, een paar van de dingen die er in Psalm 133 staan over dat goed, over hoe goed en hoe lieflijk het is om eensgezind samen te wonen. Hoe doe je dat nou? Eerst staat tot drie keer toe wordt het woord neerdalen gebruikt. Olie die neerdruipt op de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoon van zijn priester kleed. Douw die neerdaalt, precies hetzelfde woord, op de bergen van Sion. Dus die eensgezindheid is iets wat van boven komt. Wij denken dan meteen aan, dat is een cadeau van de Heere God. Ontvang het maar zo. En dan ook als het ontbreekt, vraag hem er maar om. Vraag hem erom. Hij wil het geven. Maar dat het zo neerdruipt betekent ook weer dat het doorgegeven wordt. Niet alleen van de Heere God en ons, maar ook weer van ons. Dat het verder neerdaalt naar onze omgeving, naar de mensen om me heen. Toen ik een tiener was, toen kende ik bijna alle Asterix en Obelix stripboeken uit mijn hoofd. En een van die stripboeken, dat is De Intrigant. Het is een klein mannetje en overal waar hij komt, binnen een paar seconden hebben mensen ruzie. En dat wordt in dat stripboek getoond door, als mensen praten, dan heb je een groen praatballonnetje, spreekballonnetje. En als je dat boek zo doorbladert, dan is dat allemaal groene spreekballonnetjes. Overal ruzie, waar die ook maar komt, want ruzie is besmettelijk. En zo staat hier in Psalm 133, ja, maar eensgezindheid, in liefde samenwonen, dat is ook besmettelijk. Als je dat van de Heere God ontvangt, dan mag je hopen, verwachten, bidden. Dat weer doorstroomt naar je omgeving. wat hier ook staat over dat eensgezind samenwonen, is dat het idealiter geworteld is in het geloof. Het is niet toevallig dat David begint met de kostelijke olie op het hoofd die neerdruipt op de baard van Aaron, de hoge priester, de dienaar van de Heere God in Israël. Het gaat hier om een geestelijke zegen. En waarom is die eenheid idealiter geworteld in het geloof? Omdat als je je vertrouwen op de Heere God gesteld hebt, je weet dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan de uiterlijke dingen die je kunt zien waar deze wereld zich druk om maakt. En het is ook, wat ook helpt is, dat als je gelooft dat de Heilige Geest woning in je maakt en dat je daardoor een veranderd mens wordt. Die er steeds meer naar verlangt om eensgezind samen te wonen. En wat ook helpt, is dat als je gelooft dat je die woorden van de Heer Jezus herinnert. Dat ons gevraagd wordt om eensgezind samen te wonen. Om onze broeders en zusters te vergeven en in vrede met hen te wonen. Volgende wat er gezegd wordt, is dat die eensgezindheid, dat die zelfs noodzakelijk is als je God wil dienen. Want als die eensgezindheid vergeleken wordt met de olie waarmee Aaron tot priester gewijd wordt, dan kun je zonder die eensgezindheid kun je natuurlijk niet God dienen. Die olie, vanochtend werd een vriend van mij, werd predikant en was er met 10 andere predikanten om hem de handen op te leggen, een zegen mee te geven, het begin van zijn dienst aan de Heere God. Nou, zo is die olie op de hoofd van Aaron, die wijdt hem toe aan de dienst van de Heere God. En als dat vergeleken wordt met eensgezind samenwonen, dan kan het natuurlijk niet dat je rustig in ruzie met iemand verder gaat en ondertussen Gods zegen verwacht op je werk voor hem. Dat is onmogelijk. Het is zelfs nog sterker dat eensgezind samenwonen is noodzakelijk om op wat voor manier dan ook maar de zegen van de Heere God te ontvangen. Want daar gebiedt de Heere de zegen. Daar, waar broeders en zusters eensgezind samenwonen. Het is noodzakelijk om die zegen te kunnen ontvangen. En wat heb je dan nodig om eensgezind samen te wonen? Nou, in de eerste plaats dat je weet te vergeven. Want als je samen bent met mensen, dan loop je tegen hun zonde aan. En zij lopen tegen jouw zonde aan. En je gaat jezelf heel erg ervan over proberen te overtuigen dat het uiteindelijk toch hun fout is. Maar als je eerlijk bent, en als de Heilige Geest je verlicht, dan zie je ook de fouten aan je eigen kant en de zonde aan je eigen kant. En dan moeten we het vergeven. De Heer Jezus, die liet het ons bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven. Zelfs als een voorwaarde. Heere God, vergeef ons onze schulden, want wij vergeven ook. Als ik niet bereid ben te vergeven, Heere God, dan hoeft u mij niet te vergeven. Dat bid je eigenlijk als je het onze Vader bidt. Zo sterk is dat, die oproep om eensgezind samen te wonen. Dus de eerste zegen die je ontvangt van eensgezind samenwonen, is dat de Heere je kan vergeven. Ik kan, om dat dogmatisch allemaal helemaal netjes te maken, zou ik dan weer een hele preek over moeten wijden. Maar laat ik het maar gewoon even zo laten staan. Als we bidden, Heere God, die vergeeft ons, maar wij moeten bereid zijn anderen te vergeven. Als wij dat niet bereid zijn, dat laat zien dat ons hart nog niet recht is voor de Heere God. En de tweede zegen van dat eensgezind samenwonen is de vrede in je hart. Want ik had het aan het begin van de preek over dat stukje van je hart dat hard geworden is. Dat is zo, hè. Als je ruzie hebt met iemand, als je niet wilt vergeven, dan moet je eigen hart ergens verharden, ervoor afsluiten. En als dat weg is, dan is je relatie met de Heere God ook weer goed. Dan heb je weer die echte vrede in je hart. En de derde zegen van het eensgezind samenwonen is het goede leven. Vergelijk het maar van dat je samen bent met de familie, dat het gezellig is en je eet lekker samen en je doet samen een spelletje en je kletst gezellig en je gaat blij naar huis. Vergeleken met zo'n avond van, ja, we moeten wel samenkomen, maar je kijkt een beetje krampachtig om je heen. Wanneer gaat de bom barsten? Hij is het toch ook niet? Dat verschil tussen die eerste en die tweede avond, dat is nou verschil tussen goed leven en vervelend. En dat brengt iets aparts naar boven, namelijk dat eensgezind samenwonen, dat is de zegen zelf. En ik sluit het helemaal niet uit dat de Heere God een bijzondere zegen geeft als we hierin gehoorzaam zijn. Dat Hij ons overvloed geeft, dat Hij ons een goede gezondheid geeft. Maar heel vaak is het zo dat de zegen van de Heere God begrepen is in de zaak zelf. Eensgezind samenwonen is zo'n zegen en geeft zo'n blijdschap. En hoe doe je dat nou? In de eerste plaats, als dat fout gaat of als het fout gegaan is, accepteer het niet. Ik heb al gezegd, je kunt nooit iets in je eentje goed maken. Je kunt nooit in je eentje ervoor verantwoordelijk zijn. Maar zorg er in ieder geval voor dat je eigen hart zacht blijft. En dat je blijft verlangen naar en bidden om verzoening. En het tweede is, als het fout gegaan is, ga naar de ander toe. Dat zei de Heer Jezus. Van als je bezig bent te offeren, al ligt je offergave op het altaar en je denkt iemand heeft iets tegen me, ga naar hem toe. Maak het goed. En het bijzondere is dat de Heer Jezus niet zegt van als je dan te binnen schiet dat je iets tegen iemand hebt. Nee, maar dat iemand iets tegen jou heeft. Waarom is dat belangrijk? Nou, als je herinnert dat je iets tegen iemand hebt, dan kun je op hoge poten naar hem toe vallen. En dit heb je fout gedaan. Maar als je herinnert dat iemand iets tegen jou heeft, dan ga je naar hem, naar haar toe, om te luisteren. Wat is er nou? En misschien kom je dan tot ontdekking en misschien wist je het diep in je hart al best wel. Dat je fout zat. Dat je de ander onrecht hebt aangedaan. Misschien, en dat kan ook, en dan moet je vergeving vragen. Het kan ook zijn dat je erachter komt dat die ander dat onterecht iets tegen je heeft. En dat je daarachter komt en dat je dan kunt verzoenen. Heel eerlijk gezegd, de meest waarschijnlijke uitkomst is dat je naar hem toe gaat en dat je allebei ervan overtuigd bent dat jij gelijk hebt. Zo zitten wij mensen in elkaar. En de kunst is dan om toch te verzoenen. Om toch samen verder te gaan. Daar maak je wel een kanttekening bij. Dat gaat over die relaties waar van gelijkwaardigheid, waar er vaak veel meer fout zit aan onze kant dan we waar willen hebben en we ons realiseren. Als het gaat over situaties van seksueel misbruik, of situaties waar mensen echt ook crimineel tegen je gezondigd hebben, dan zou er veel meer gezegd moeten worden. Maar normaal gesproken, wees open voor die verzoening. Ook als je er met elkaar niet uitkomt, wat is nou eigenlijk fout gegaan? Het mooiste is natuurlijk als je helemaal niet in de situatie terechtkomt. Als je gewoon kunt zeggen, zie hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenkomen. Samenwonen. Daar is levenskunst voor nodig. De kunst van het jezelf geven voor het welzijn van de ander. De kunst van het de goede punten zien in het leven van andere mensen. De kunst van de samen leuke dingen te doen. De kunst van de belangrijke dingen belangrijk te vinden en de andere punten maar even aan de kant te schuiven. De kunst van samen door te gaan, ook als je het niet eens bent. De kunst van het toegeven, de kunst van het relativeren van je eigen gelijk. De kunst van het je niet al te zeer aantrekken als je geen gelijk krijgt. De kunst van over dingen heen te kunnen stappen, ook als je onrecht aangedaan is. De kunst van doorgaan, al kun je het niet eens worden over wat er nou eigenlijk fout gegaan is. En vooral de kunst van het vergeven, zelfs voordat je bij dat punt van die conflict bent aangekomen. Maar uiteindelijk gaat het in de kerk natuurlijk niet om onze levenskunst, maar gaat het om de Heer Jezus. En als ik denk aan de Heer Jezus en aan hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen, dan denk ik eraan dat Hij verzoening bracht tussen God en ons door zijn dood aan het kruis. Dat Hij ervoor zorgde dat wij eensgezind mogen samenwonen als broeders en zusters in de kerk, maar dat we die eensgezindheid met de Heere God mogen hebben. En dat deed Hij niet omdat wij gelijk hadden. Dat deed Hij niet omdat wij zo geweldig waren. Dat deed Hij niet omdat wij het verdiend hadden. Dat deed Hij puur uit genade. Als je dat tot je door laat dringen, dan kan het toch niet dat je zelf onverzoenlijk door blijft leven. Het tweede waar ik aan denk bij de Heer Jezus is dat Hij ons tot broeders en zusters heeft gemaakt. En dat het dus ook in de kerk te zien moet zijn. Hoe goed en hoe lieflijk is het dat wij als broeders en zusters eensgezind samenwonen. De Heer Jezus zei dat de wereld aan onze liefde tot elkaar zou zien wie Hij is. En net had het erover dat ons bereidt het om te vergeven, daar hangt onze eigen vergeving, onze eigen zaligheid vanaf. Maar de zaligheid van de wereld die hangt dus af van of wij bereid, of wij in staat zijn als kerk eensgezind samen te wonen. Want vergeving en verzoening, dat zit zo in de kern van het christelijk geloof, dat als wij dat niet laten zien in ons leven, dat mensen van buiten een lege huls zien voor ons geloof. En als ik aan de Heer Jezus denk, op Psalm 133, dan denk ik vooral toch ook van, met alle mooie dingen die we hopen en verwachten en willen laten zien hier op deze aarde, gaat het toch alleen op de nieuwe aarde echt goed komen. We blijven tegen onze tekortkomingen aanlopen. Ik heb deze preek ook gehouden omdat ik er ook voor mezelf aan het doordenken en doorbidden ben in een voor mij moeilijke situatie. En er blijven tegen aanlopen. Dus wat ik hier zeg, zeg ik niet om u bang te maken. Ik doe zelf internetzending en er was een jonge nieuwe vrijwilliger en die begon als bijbelmentor bij een bijbelcursus en die gaf commentaar op mensen. En na de eerste keer zei ik tegen hem van, zou je niet wat meer begrip tonen? En hij zei nee, want dan is het net of ik de gezonde goedkeur. En ik snapte dat antwoord wel. Maar ik dacht ook van, je bent wel heel jong. Als je wat ouder geworden bent, dan is het volgens mij onvermijdelijk dat je wat meer begrip krijgt voor wat er fout kan gaan en zelfs blijft gaan in het leven van mensen. Dus ook als het op dit gebied fout gaat, ik heb dit niet gezegd om u bang te maken. U mag het best aannemen als een vermaning. Dat is een belangrijk iets voor een preek. En trouwens, Als u echt onverzoenlijk bent, ja, dan mag u wel bang worden. Dan mag u zich dat inderdaad wel aantrekken. En zich dat afvragen. Kan ik God om vergeving vragen als ik niet bereid ben iemand anders te vergeven? Word dan maar goed bang. En ga het goed maken met die persoon. En vraag dan vergeving aan de Heere God. Als Gods woord verkondigd wordt, dan geloof ik dat de Heere God daar wat mee doet, ook vanavond. Dat hij daarmee wat wil doen in uw leven. Nou, wat moeten we hiermee doen? Misschien heeft u wel zo iemand van u die telkens weer boven kwam tijdens deze preek. En als u dat knagende gevoel hebt, moet ik daar wat mee? Dan is het antwoord waarschijnlijk ja. Ga er maar wat mee doen. Ik wil niet zeggen dat het goed gaat komen, maar in ieder geval van uw kant. Doe van uw kant wat kan om eensgezind samen te wonen. En als het in uw en die zullen er ook vanavond zijn, mensen die zeggen van ja, ik mag dat zeggen. Eensgezind samenwonen, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat beleef ik, wat mooi. Ik zou zeggen, zet uw leven dan open voor anderen die daarin mee kunnen komen, die daarvan mee mogen genieten. Dat is een van de grootste zegeningen die we kunnen geven aan elkaar binnen de kerk en aan mensen buiten de kerk. Om dat mee te maken, hoe goed en hoe lieflijk het is om als broeders en zusters samen te wonen. Dat verlangen, dat hebben we allemaal. En het gaat komen. Het gaat ten volle komen op de nieuwe aarde. Maar ik gun u er ook nu al een heleboel van. Amen. We gaan zingen op toonhoogte 354. Op toonhoogte 354. Heer, wat een voorrecht. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, we verlangen ernaar om als broeders en zusters eensgezind samen te wonen. om de goedheid en de lieflijkheid daarvan te ervaren. En Heere, we willen u onze pijn voorleggen van die relaties, die situaties waarin dat ons niet gelukt is. En Heere, we willen u ons tekortschieten daarin voorleggen en beleiden. Heere, bid u dat u ons dat ook wilt laten zien, want we zijn zo goed in om onszelf te rechtvaardigen. En Heere, we bidden u dat u ons ook wilt helpen om te vergeven. Om onze eigen fouten te zien en om de fouten van anderen te vergeven. Heere, we bidden u, wilt u ons helpen om die stappen te zetten die mogelijk zijn, die noodzakelijk zijn. Om het goed te maken. Om tot het eensgezind samenwonen te komen of in ieder geval om ons eigen hart zacht te laten zijn ten opzichte van de ander en ten opzichte van u. Wij bidden u ook voor degenen die die stappen zet of gezet hebben, maar die niet gehoord worden. Dat u ook in die pijn aanwezig wilt zijn. En wij danken u met degenen die het voluit mogen zeggen. Ja, ja, het is goed. Het is lieflijk om zo eensgezind samen te wonen. Heren, we bidden dat ze met open armen en open huizen die zegen met anderen mogen delen. En wij bidden u, Heren, wilt u het ons geven, nu en in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 108, vers 1 en vers 2. Psalm 108, vers 1 en 2. Bij de uitgang kunt u nog uw bijdrage voor de collecte, in de collectezakken en de collectebussen doen. Thuis heeft u een QR-code gezien net. Anders kunt u vast nog een andere manier verzinnen om de kerk te ondersteunen en mee te doen met de collecte. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.